U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten inmiddels volop in de maand juli. Het is vandaag 17 juli en ja, de juli maand, u weet dat misschien, is in onze kerk toegewijd aan het kostbaar bloed van Jezus. En dat is een devotie die misschien bij velen niet zo bekend is. De juni maand, dat weten we allemaal wel, toegewijd aan het Heilig Hart. De mei maand, nog bekender, toegewijd aan Maria zelf. De oktobermaand, de rozenkransmaand, maar juli dus de maand van het kostbaar bloed van Jezus. En hoewel die devotie misschien niet bij heel veel mensen leeft, is het toch een devotie om even wat langer bij stil te staan. Sterker nog, verschillende pausen in de loop van de kerkgeschiedenis hebben heel duidelijk benadrukt hoe belangrijk die devotie tot het kostbaar bloed van Jezus is. Ja, en u denkt misschien, ja, devotie, waarom is dat zo belangrijk? Wat betekent dat eigenlijk? We hebben het Heilig Hart, we hebben de naam van Jezus, we hebben het kostbaar bloed. Het gaat toch allemaal om dezelfde Jezus? Waarom zou je het dan steeds anders noemen? Nou, wat je zou kunnen zeggen is dat dat geloof van ons is als het ware een soort diamant, een prachtige diamant die gepolijst is, die verschillende vlakken heeft. En dat licht schittert door die diamant, het licht van God. En je zou kunnen zeggen dat met al die verschillende devoties je steeds een ander vlak van diezelfde diamant laat schitteren. Ja, dus het is inderdaad hetzelfde geloof, het is dezelfde Jezus. Maar door steeds de nadruk te leggen op een ander aspect van het leven van Jezus of van datgene wat hij voor ons gedaan heeft, belichten we steeds een ander deel van dat grote mysterie, waardoor we steeds meer van alle kanten Christus leren kennen en leren bekijken. En daarom is het belangrijk dat we al die devoties die in de loop van de kerkgeschiedenis zijn opgekomen niet uit het oog verliezen. Nou, als het gaat om de devotie tot het kostbaar bloed van Jezus, dat is natuurlijk een devotie die is zo oud als onze kerk oud is. Hè. Op het moment dat Maria en Johannes aan de voet van het kruis staan, dan zien ze al het bloed en het water uit het hart van Jezus stromen. En ze hebben daarvoor natuurlijk ook al Jezus bloed zien zweten, hè, in het geval van Johannes in de Hof van Olijven. Ze hebben gezien hoe Jezus met doornen is gekroond, hoe hij het kruis op zijn schouders neemt. Hè. Dus hij is al volop bloed aan het vergieten. En ja, die devotie tot dat kostbare bloed heeft in de loop van de kerkgeschiedenis eigenlijk steeds meer betekenis gekregen. Of in ieder geval, het is steeds verder uitgediept. En je zag met name in de middeleeuwen dat die devotie tot het kostbare bloed echt een vlucht nam. Nou, op het moment dat er iets in het volk van God ontstaat, hè, op het moment dat het volk van God een bepaald deel van dat leven en dat lijden van Jezus Christus gaat benadrukken, dan is dat iets waar de kerk ook op mag antwoorden. En de kerk doet dat ook. Pausen hebben dat gedaan door bijvoorbeeld deze devotie te erkennen. En door ook te zeggen, nou, we verbinden hier een feest aan. Het feest van het kostbare bloed. Of, van iets recenter datum, we keuren bijvoorbeeld een litanie goed. We kennen allemaal de litanie tot het Heilig Hart of de litanie van Maria. Maar er is ook een litanie tot het kostbaar bloed van Jezus. En die litanie die is ooit ook goedgekeurd door een van de pausen. En in zo'n goedkeuring ligt tegelijkertijd ook een aansporing besloten. Dus dat wil zeggen dat op het moment dat een paus een litanie goedkeurt, dat hij ook zegt, bid deze litanie en ga aan de slag met deze devotie. Nou, heel concreet, welke paus was het die de litanie tot het kostbaar bloed goedkeurde? Dat was paus Johannes de 23ste, dus vrij recent. En u weet waarschijnlijk, paus Johannes de 23ste was degene die het Tweede Vaticaans Concilie bijeenriep. Hij was degene die ervoor zorgde dat alle bisschoppen van heel de wereld samenkwamen om grondig na te gaan denken over de kerk. Hij heeft daar zelf weinig van meegemaakt, want hij stierf in dat hele proces. En uiteindelijk zou dan Paulus de VI, zijn opvolger, dat stokje verder overnemen. En het is een beetje ironisch dat juist door deze aansporing van paus Johannes de 23ste, om samen te komen voor een concilie, dat als vrucht van dat concilie, namelijk de liturgische hervorming, uiteindelijk het feest van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus zou sneuvelen in de kalender van de kerk. Nou, wat dat precies betekent, ik ga daar dadelijk wat over vertellen. Maar zoals gebruikelijk zullen we ook vandaag weer beginnen met gebed. Ik zal heel eenvoudig het slotgebed bidden van de litanie. Het is een kort gebed, maar daarin wordt dus gesproken over het belang van het kostbaar bloed van Jezus voor ons zielenheil. En daarna ga ik met u bespreken over wat die devotie voor onze tijd kan betekenen. Maar dus eerst een kort gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort. En laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. Nou, een heel kort gebedje, maar wel een veelzeggend gebed. Hè. Door het kostbaar bloed heeft God de mensheid verlost. Ja, dat wil niet zeggen dat iedereen automatisch is verlost. We moeten willen delen in die verlossing. Hè. We moeten zelf ook ja zeggen. Maar door dat kostbaar bloed heeft Jezus de mens gered. En de heilige Thomas van Aquino die zegt heel mooi: één druppel van dat kostbare bloed van Jezus was al voldoende geweest om de mensheid te redden. Ja, maar God geeft altijd in overvloed. We zien dat ook in het Oude Testament, hè, wanneer er wordt gesproken over de tijd van de komende Messias, dat wijn van de bergen zal druppelen, zal druipen. Hè, dus een tijd van overvloed, een tijd van veel meer geven dan het volk eigenlijk verdient. Nou, dat zien we aan het kruis ook gebeuren. Hè, dus Jezus geeft elke druppel bloed die hij in zich heeft. Terwijl, hè, zoals Thomas van Aquino zegt, één druppel al voldoende was geweest om heel de wereld te reinigen. Dus dat zegt iets over die enorme kracht van dat kostbare bloed. Nou, even terug naar Paus Johannes de 23e. In 1960 schreef hij een brief waarin hij heel duidelijk een aansporing gaf aan de kerk wereldwijd om die devotie tot het kostbaar bloed te verdiepen. Hè, om die serieus te nemen, om daarmee aan de slag te gaan. En hij zei toen dat hij dat zelf als kind ook thuis had geleerd. Hè, bij hun thuis in het gezin werd vroeger altijd de litanie van het kostbaar bloed gebeden in heel de juni maand. Dus elke dag werd dan die litanie gebeden. En als kind is hij daar vertrouwd mee geraakt en als paus, dus jaren later, zou hij die devotie uit zijn jeugd weer een hele nieuwe impuls willen geven. Dus hij schreef in 1960, hè, dat is nog net voor het Tweede Vaticaans Concilie, schreef hij een brief genaamd Inde Aprimis. En u weet misschien de namen van pauselijke documenten, die zijn natuurlijk altijd in het Latijn en dat zijn altijd de beginwoorden van het document. He, dus de beginwoorden in het Nederlands dan van het document dat de paus schreef, waren vanaf de eerste maanden. En dan heeft hij het erover dat vanaf de eerste maanden van zijn pontificaat, he, dus vanaf het begin van het moment dat hij tot paus werd gekozen, heeft hij steeds gesproken over het belang van de devotie tot het kostbaar bloed. He, dus Inde Aprimis, he, de naam van dat document, verwijst naar het begin van zijn pontificaat, waar hij meteen begon te spreken over het belang van deze devotie. Nou, hij schrijft dan een brief om dus aan te kaarten dat er serieus werk gemaakt moet worden van deze devotie. En hij keurt in datzelfde jaar ook de litanie tot het kostbaar bloed goed. He, dus die litanie die was al ouder, die bestond al langer. Maar op het moment dat een paus ook zijn goedkeuring eraan geeft, dan krijgt het ineens een hele nieuwe lading. He, want iedereen kan in feite een litanie schrijven. Maar met goedkeuring van de kerk weet je ook zeker dat het een goede litanie is. En hij zegt in die brief, in de Aprimis, u kunt hem opzoeken op internet als u wilt, het is maar een kort document. Daarin zegt hij dat er een heel belangrijk, ja zelfs fundamenteel verband bestaat tussen de verschillende devoties in onze kerk. En dan noemt hij er drie met name. Hij heeft het dan eerst over de heilige naam van Jezus, vervolgens over het heilig hart van Jezus en dan vervolgens over het kostbaar bloed van Jezus. En hij zegt, die drie devoties, hè, die is allemaal iets aparts, iets bijzonders benadrukken van het leven en de liefde van Christus, die kunnen we niet los van elkaar zien. Ja, dus op het moment dat wij over de heilige naam van Jezus spreken, nou dat is een devotie die heel oud is in onze kerk en die heel duidelijk benadrukt, door die naam van Jezus weten wij dat God ons persoonlijk nabij is. Ja, dus God is geen redeloze God meer, nee, God is in Jezus Christus persoon mens geworden. Ja, hij was altijd al persoon, maar voor ons is die zichtbaar geworden in Jezus Christus. En die naam Jezus, die betekent natuurlijk God redt. Dus dit is de eerste devotie die de paus noemt. En hij zegt, op het moment dat wij over die devotie tot de heilige naam van Jezus spreken, in het verlengde daarvan ligt die andere o zo belangrijke devotie, namelijk de devotie tot het heilig hart van Jezus. Nou, u kent dat verhaal, hè? De 17e eeuw, Margaretha Maria Alacoque, die visioenen krijgt, die Jezus ontmoet, hè? Die Jezus echt ziet. En in die visioenen, in die ontmoetingen met Jezus, toont Jezus zijn heilig hart. Ja, dus in het verlengde van die heilige naam van Jezus, God redt, God is persoon, ligt die devotie tot dat heilig hart, want daar wordt zijn persoon het meest zichtbaar. Hè? Hij is niet zomaar een afstandelijk persoon, een onbekend figuur, nee, hij is een man geworden van vlees en bloed, met een echt kloppend hart van liefde voor de mensheid. En dat kloppende hart van liefde, hè, God en mens in één, dat toont hij aan deze heilige. En dat mediteren, dat nadenken over dat heilig hart, brengt ons steeds dichter bij de kern van de zaak. Nou, en paus Johannes de 23e zegt dus, in het verlengde van deze devotie ligt dan ook weer die devotie tot het kostbaar bloed. Want wat is kenmerkend voor dat heilig hart van Jezus? Het is doorboord. We weten dat het doorboord is en op het moment dat we kijken naar dat doorboorde hart van Jezus, dan kijken we eigenlijk een beetje in een spiegel als mens, want we kijken namelijk naar onze eigen zondigheid. Want door onze zondigheid is dat hart doorboord. Maar we kijken ook naar de ultieme vorm van liefde. Namelijk God die ons niet loslaat. En die bereid is zijn hart te laten doorsteken voor onze zondigheid, voor onze redding. Dus pure liefde. En uit dat geopende hart, en het geopende hart wordt wel genoemd de poort van het paradijs. Die wonde in het hart van Jezus is die plaats waar wij kunnen binnentreden. Waar onze ziel naar het eeuwig leven kan overgaan. Uit die poort gulpt dat bloed van Jezus Christus, bewijs van zijn liefde. En in het Oude Testament zien we al volop de betekenis van het bloed. We zien dat zelfs al bij de dieren. Dat is ook de reden dat in de voorschriften die Mozes krijgt van God, het bloed van dieren niet gegeten mocht worden en ook niet gedronken mocht worden, want in het bloed zit het leven van een dier, van een levend wezen. Dus het bloed werd één op één gelijkgesteld aan het leven in een dier in dit geval, dus bijvoorbeeld bokken of runderen of schapen. Maar dat geldt ook voor de mens. Dus dat bloed is niet alleen maar een soort, zoals we dat in onze tijd vaak bekijken, een soort scheikundige samenstelling van verschillende stofjes die nodig zijn om zuurstof te transporteren in het lichaam. Nee, het bloed, in de Bijbelse zin van het woord, is het leven in de mens. Dus op het moment dat Jezus Christus zijn bloed vergiet voor ons, dan geeft hij ons zijn leven, want in dat bloed is het leven. En hij zegt dat ook letterlijk natuurlijk. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwig leven in zich. En zegt paus Johannes de 23e, we moeten daarover nadenken, we moeten erover mediteren, we moeten dat bloed voor ons zien. En nou ja, ik zei net, het is een beetje ironisch dat het uitgerekend paus Johannes de 23e was die deze devotie bevorderde. Want enkele jaren later zou dat Tweede Vaticaans Concilie beginnen. En uit dat Tweede Vaticaans Concilie zou de aansporing komen van de liturgische hervorming. Nou, wat hebben die twee dingen met elkaar te maken? Half eind jaren 60 was er een commissie samengesteld van mannen die moesten gaan nadenken over hoe de liturgie hervormd moest worden. De liturgie was te ingewikkeld zogenaamd. Er stonden te veel heiligen op de kalender. Er waren te veel feesten, te veel octaven. Dus er moest gesneden worden. Nou ja, dat er wat orde in aangebracht mocht worden, dat is denk ik op zich niet verkeerd. Daar is iets voor te noemen, maar ja, het lijkt alsof daar toch een beetje in is doorgeslagen. Want heel wat belangrijke feesten die zouden zelfs helemaal van de kalender verdwijnen. Waaronder dus het feest van het kostbaar bloed van Jezus. Dat werd namelijk van oudsher altijd gevierd op 1 juli, de opening van de julimaand, om aan te geven, deze hele maand is toegewijd aan het kostbaar bloed van Jezus en ligt in het verlengde van die devotie van het heilig hart van Jezus, de junimaand. Dus dat was een prachtige samenhang tussen de maand juni, heilig hart, en de maand juli, kostbaar bloed. En dat begon dus met het feest van het kostbaar bloed van Jezus. En dat feest, dat was zelfs nog verheven in rang door de voorganger van paus Johannes de 23e, namelijk Benedictus de 15e. Die had gezegd, ik vind het belangrijk dat dit feest aandacht krijgt in de kerk en ik ga het zelfs een stapje hoger zetten in rang. Tegenwoordig hebben we feesten, hoogfeesten, gedachtenissen. Maar voor de liturgische hervorming had je nog wat meer trapjes. En dit feest kreeg dus een hoger trapje in rang. Ofwel de paus die liet duidelijk merken, ga aan de slag met die devotie tot dat kostbaar bloed. Nou, uiteindelijk zou in die liturgische hervorming, hè, de belangrijkste vrucht van die hervorming was natuurlijk het missaal uit 1970. Hè, dat is het missaal wat nagenoeg overal wordt gebruikt. Hè. Het missaal is dat grote rode boek op het altaar. En uiteindelijk zou dus dit feest sneuvelen. Hè. Het staat niet meer in de kalender. Helaas, zou ik willen zeggen. In de oude kalender nog wel, hè. Als u vertrouwd bent met de Tridentijnse mis, dan weet u dat op 1 juli daar nog altijd dat feest van het kostbaar bloed wordt gevierd, maar in de nieuwe liturgie, in de nieuwe kalender helaas niet meer. En daarmee is eigenlijk wat van de innerlijke samenhang verloren gegaan tussen die belangrijke devoties in onze kerk. Nou, om af te sluiten, hè, wil ik graag nog even een aansporing van de paus zelf meegeven, hè, dus van paus Johannes de 23e, die namelijk heel duidelijk in zijn brief zegt, mediteer over dat kostbaar bloed. Dat verdiept ons geloof en het redt zielen. En een hele eenvoudige oefening daarin is de oefening van het bemediteren van de 7 momenten waarin Jezus zijn bloed vergiet. Zoals we de geheimen van de rozenkrans hebben, die we rustig kunnen overwegen tijdens het bidden van de rozenkrans. En zoals we ook bijvoorbeeld de 7 smarten van Maria kennen, die we ook 1 voor 1 kunnen overwegen, om op die manier een steeds diepere liefde voor Maria te krijgen. Zo zijn er ook 7 momenten in het evangelie waarin Jezus zijn kostbare bloed vergiet voor de redding van de mensen. En stilstaan bij die 7 momenten kan dus onze band met Christus verdiepen en kan ervoor zorgen dat dat kostbare bloed in heel de wereld steeds werkzamer wordt. Nou, wat zijn die 7 momenten die u kunt overwegen? U kunt dat thuis doen in uw gebed. Het eerste moment is de besnijdenis van Jezus, 8 dagen na zijn geboorte. Nou, waarom is dat een belangrijk moment? Op het moment dat Jezus besneden wordt, dan treedt hij binnen in die Joodse traditie. En wat was die besnijdenis? Die besnijdenis was eigenlijk het teken van het verbond tussen God en de mens. Hè? Want dat verbond werd bekrachtigd in de wet die door Mozes werd gegeven. En op het moment dat je besneden werd, dan was je een Jood en dan ging je ook de wet onderhouden. Nou, natuurlijk heeft Christus die wet vervuld. Hè? Hij heeft er een hele nieuwe betekenis aan gegeven. Maar het geeft wel aan dat verbond van het Oude Testament, wat werd bezegeld met bloed. Hè? We zien dat ook in de offers van het Oude Testament. Hè? Er werd altijd bloed over de altaren uitgestrooid van de offerdieren. En dat bloed was een teken van een bevestiging van het verbond tussen God en de mens. Ja, dus dat is het eerste moment. Het moment waarop Jezus wordt besneden. Tweede moment, en dan maken we even een flinke sprong in de tijd, hè, dan gaan we even naar het einde van het leven van Jezus, is namelijk wanneer Jezus in de Hof van Olijven bloed zweet. Het evangelie vertelt ons dat Jezus zijn doodsangst binnengaat en dat er zelfs bloed gezweet wordt. Dus op dat moment wordt ook het kostbaar bloed van Jezus vergoten voor de redding van onze zonde. Daar begint onze redding steeds meer vorm en steeds meer duidelijke zichtbaarheid te krijgen. Dat is het tweede moment. Hè? Dus het kostbaar bloed wordt vergoten in de Hof van Olijven wanneer Jezus bloed begint te zweten. Het derde moment is de gezeling. Hè? Dus daar kunnen we ook over nadenken, over mediteren, dat voor ons zien. Jezus wordt gegezeld. Hè? En weer vloeit het bloed. Vierde moment. Jezus wordt met doornen gekroond. Hè? Ook een moment waarop natuurlijk het bloed van Jezus rijkelijk begint te vloeien. Vijfde moment. Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië. Want terwijl hij dat kruis voortsleept, is zijn lichaam natuurlijk al ontzettend verminkt. En ook dat kruis zelf, een enorm zware balk die hij op zijn schouders draagt, maakt dat nog meer bloed begint te vloeien. Het zesde moment. Jezus wordt aan het kruis genageld. En als we kijken naar die wonden van Jezus, de handen, de voeten, de borst, dan zien we dat ook daar natuurlijk volop dat kostbare bloed stroomt voor de redding van de mens. En dan het laatste moment, hè, ik noemde het net eigenlijk al even, het zevende moment, is het moment waarop na de dood van Jezus zijn hart wordt doorboord door de lans van de soldaat. Ja, dus dat is het zevende meditatiemoment. Dus we kunnen daarover mediteren, we kunnen daarbij stilstaan bij die 7 momenten dat Jezus zijn bloed voor ons vergiet, om zo dat kostbare bloed ook werkzaam te laten zijn in ons leven. En dan de laatste methode om Christus te eren in dat kostbare bloed, hem daar te aanbidden. Hè? Dus dit was een devotie. Maar ook heel concreet is natuurlijk het bloed van Jezus in de kelk. Ja, we hebben het nu over het evangelie en het moment dat Christus zijn bloed vergiet 2000 jaar geleden. Maar dat kostbare bloed blijft natuurlijk in ons midden aanwezig in de kelk van het sacrament van het altaar in de heilige mis. En op het moment dat de priester de kelk opheft, omhoog tilt, kunnen we dat kostbare bloed aanbidden. Dus dat is ook een hele belangrijke oefening in een diepere liefde krijgen voor Jezus, voor zijn kostbaar bloed. Dus ik zou willen vragen, probeer dat ook in deze maand nog te integreren in uw gebedsleven, dat u daar vaker bij stilstaat en dat u ook in de heilige mis bewust wordt van het feit dat het bloed van Jezus Christus aanwezig is in de heilige hostie en in de kelk. Goed, daar wil ik het voor vandaag bij laten. Ik zal bidden voor u dat deze devotie diep wortel mag schieten. En voor nu wens ik u verder een hele goede en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.